Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 30, de versen 1 en 4. Het eerste en het vierde vers uit de 30ste psalm. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, terwijl ge mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Het eerste en het vierde vers uit Psalm 30. Wij worden vanmorgen ook weer gebracht voor de spiegel van Gods heilige wet. Luisteren wij met eerbied naar de woorden van Gods wet, gemeente, en zingen wij daarna het laatste, het 14e vers uit Psalm 139. Psalm 139, vers 14, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij openen nu de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. We lezen allereerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 7. Genesis 21, de eerste 7 versen. Vervolgens uit de brief van de apostel aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 8 tot en met 19. Achtereenvolgens dus Genesis 21, het eerste tot en met het zevende vers, en Hebreeën 11. Van 8 tot en met 19.
En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abram een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abram noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abram besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abram was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al wie het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abram gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb hem een zoon gebaard in zijn ouderdom. Door het geloof is Abram geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der beloften, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Van die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, en van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abram, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem, ook bij gelijkenis, wedergekregen heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat ons nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem ootmoedig bidden om zijn zegen over de dienst van het woord. In onze voorbeden gedenken we onze oude zuster Petersen, die een enkele dag geleden in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht is opgenomen met een aantal klachten. In het havenziekenhuis verblijft nu een kleine week onze zuster Roggeveen. Zij blijkt heel ernstig ziek te zijn. Aan het begin van deze week werd uit het ziekenhuis ontslagen onze zuster De Kluiver, die daar enkele dagen moest zijn. Aan zijn oog is geopereerd onze broeder Van Breugel. Wij gedenken ook hem en de zijnen. En verder danken we de heren in verband met het feit dat broeder en zuster Spruit Cornet met hun kinderen vorige week mochten gedenken dat ze 25 jaren lang in de band van het huwelijk gespaard zijn. Laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken. Uw trouw is groot, Heere, en uw goedheid is nieuw over ons vandaag, op deze nieuwe dag, aan het begin van deze nieuwe week. U geeft het ons om nu samen gekomen te zijn in uw huis. En we hebben uw lof al bezongen. We hebben het aangeheven met de woorden van de oude psalm. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen. Met hart en mond. Dat hebben we gezongen en dat hebben we daarmee u toegezegd. Dat we dat zullen doen. Uw naam verhogen. En uw eer evenzo. Vanwege de weldaden en zegeningen die u bewijst. Daar hebt u in ieder geval zeker recht op, Heere, dat we dat doen. Dat we u erkennen. En dat we het met woorden, maar zoals de psalm zegt meer, ook van binnen zullen zien en weten en erkennen dat u die God bent die ons leven in stand houdt en die ons in uw goedheid spaart en draagt. Ons, en zo u ze ons gaf, onze kinderen, wij zoals we hier in de kerk zijn en zoals we meeluisteren via de kerktelefoon, u hebt ook in deze afgelopen week, althans uit het midden van de gemeente, niemand weggenomen. Opnieuw mogen we daarbij stilstaan en opnieuw mogen we u daarvoor danken, Heere. Hoewel het is onder ons ook wel zo dat die dank wel getemperd is. We denken, en hun naam noemden we nog niet, maar we willen het toch in het midden van de gemeente en ook voor uw aangezicht zeggen, Heere. We willen aan de familie Huizer denken, uit wier familiekring op zo'n aangrijpend schrijnen en op zo'n plotselinge wijze een nicht uit het leven werd weggerukt. En Heere, mensen zullen ooit hun laatste dag ontvangen, maar het maakt ook wel eens uit en het maakt zeker voor onze ervaring uit op welke wijze. In de afgelopen week gebeurde het vlak bij ons kerkgebouw, dat hier op de Oude Dijk zo heel plotseling een oude vrouw onder de tram kwam. En zo gebeurt het ook in hun familiekring. En zo gebeurt het zo dikwijls, Heren. En hoe staan we er toch ook wel eens een ogenblik bij stil wanneer we de krant opslaan en wanneer we zulke jonge leeftijden lezen. Heren, wat is het leven toch kort en broos. En wat zijn we toch elk ogenblik in gevaar. En wat moeten we toch tegelijkertijd zeggen, Heren, dat we daar al te weinig bij stilstaan. En dat we toch eigenlijk zomaar doorleven en dat we er eigenlijk op rekenen dat we na de ene dag ook weer de andere zullen ontvangen. En we zien vooruit en we maken plannen. En dat behoort ook wel bij het leven en het zal ook niet anders kunnen. Maar de gezindheid van de dichter die het gezegd heeft, Heere, maak mij het eind van mijn leven bekend. Opdat ik weet, Heere, hoe tijdelijk en hoe broos ik ben. In het besef dat ons leven maar een schaduw is. Heere, vanmorgen moeten we het allemaal zeggen toch. Dat dat wel een werkelijkheid is en dat we het ook wel toestemmen, maar ach, dat onze ogen er zo voor gesloten zijn. En dat we het zelfs nog kunnen uithouden in een bestaan buiten u. En wat is dat toch een aangrijpende zaak. En nu zijn we vanmorgen weer hier, Heren. En we vragen om ondersteuning en kracht en alles wat bedroefden en rouwenden nodig hebben. Maar we bidden u tegelijkertijd voor vanmorgen en ook voor vanmiddag. Of u het nou zelf maar wil doen, Heren. Of u nou die eeuwigheidsernst op onze harten binden wilt en erop leggen wilt en het onuitwisbaar erin griffen wilt. Opdat we toch eens van onze oppervlakkigheid bevrijd zouden worden. Heere, gedenk ons dan. Gedenk ons en bezoek ons. Ja, daar zal het vanmorgen over gaan dat u bezoeken brengt. En dat u bezoekt met uw heil. Nou, Heere, dat hebben we nodig. Dat u ons bezoekt. En dat u uw heil meebrengt. Want wij zijn mensen die midden in het onheil leven. Gedenk ons dan. En wilt u door middel van uw woord dat u ons nog gelaten hebt. Oh, wat een wonder is ook dat al. Dat we dat eeuwenoude getuigenis nog steeds in ons midden mogen hebben. En dat het vanmorgen en als u het geeft ook vanmiddag. Dat het weer open gaat. En dat er uitgepredikt wordt. En dat gepoogd wordt. Om onze harten erbij te krijgen. En dat zal ons niet lukken, Heren. Dat zal de prediker niet lukken. En dat zal de luisteraars niet lukken. Maar daarom vragen we het heel eerbiedig. Schenk ons dan vanmorgen en vanmiddag. Schenk ons uw heilige geest, Heren, dat die het doet. Opdat we niet op een afstand blijven. Maar opdat het waar wordt wat uw woord tot ons zegt. Gedenk ons in al onze omstandigheden. Zoals we hier zitten en zoals we meeluisteren, u weet het. Het is u bekend, zoals we het misschien ook zelf wel weten. Of misschien ook niet. Gedenk ons allen, Heere. En zie ons aan in de omstandigheid van ons bestaan. Misschien waren er in deze afgelopen week wel ogenblikken dat we ons verheugden. En dat er grote blijdschap was en dat er ook zeker reden toe was. En bij een ander kan het weer anders zijn. Maar laat dat alles ons bij u mogen brengen, Heere. Dat bidden we voor onze oude zuster Petersen. Op haar hoge leeftijd van 90 jaar was het nodig dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen met klachten van pijn. En wat het allemaal is, we weten het niet, maar gedenk haar, Heere. U kent ook de uitgangen van haar hart. U kent ook haar zoeken van u. Och, dat ik hem mocht vinden. Hem, van wie het in mijn leven toch meermalen zo geweest is, dat mijn ziel hem lief heeft. Heere, bezoek haar daar met uw genadige ontferming. En geef dat het, wat het lichamelijke betreft, nog meevallen mag. Maar gedenk haar bovenal in haar geestelijke worstelingen. Dat vragen we ook, Heere, voor onze zuster Roggeveen. Die zo oud nog niet is, maar wie toestand heel aangrijpend is. Ze heeft de boodschap ontvangen dat ze aan een geweldig ernstige ziekte lijdt. We gedenken haar en tegelijkertijd ook haar zoon Tom, om wiens gezondheid evenzeer grote zorgen zijn, almachtig God. Wat zullen we zeggen? U bent een God van grote wonderen. Wilt u dat tonen? En wilt u, o Heere, hen genadig zijn en dan alles meebrengen wat ze nodig hebben, Heere, onze broeder en zijn moeder. Gedenk ze samen en ieder afzonderlijk. Almachtige God, ontfermt u zich. Zoals u alleen zich ontfermt vanuit de rommelende ingewanden van uw barmhartigheid. Uw goedertierenheid, Heere, is nog beter dan het leven. Laat dat in hun leven en laat dat in het midden van de gemeente verstaan mogen worden. Want als die bronnen opengaan, dan ontvangen we alles wat nodig is. Voor tijd en voor eeuwigheid. Ootmoedig danken we u dat onze zuster De Kluiver uit het ziekenhuis ontslagen werd, Heere. Het zag er even ernstig uit toen zij die TIA kreeg. Maar gelukkig herstelde het zich snel en ze is weer wie ze mag zijn. Gedenk haar en laat haar uitgang ook tot u zijn. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden? Om zo, o Heere, gefundeerd te worden op de enige vaste grondslag die in alle stormen van het leven en ook aan het eind van het leven uitkomst biedt en beschutting geeft. Wilt u ook zijn met onze broeder Van Breugel? De operatie is uitgevoerd. Wilt u geven dat het nog wat effect hebben mag, Heere, in zijn toestand? Het is u bekend, gedenk hem. Er is ook reden om dankbaar te zijn dat hij zijn werk nog mag doen met de grote handicap die hem toch telkens bezwaart. Gedenk hem met zijn vrouw en kinderen en geef dat ze ook als gezin hun weg op u mogen wentelen om in alle dingen alles van u te verwachten. Grote vreugde mag er zijn in het gezin van onze broeder en zuster Spruit. 25 jaren lang gespaard, terwijl er ook heel veel zorgen geweest zijn en nog zijn. Heren, dan klemt het te meer. Dankbaarheid en verwondering, ootmoedige aanbidding, dat u het alles gegeven hebt en dat u het alles gelaten hebt en dat u uw trouw, Heere, betoond hebt. En daar staat onze ontrouw tegenover. Dat geldt ieder van ons en dat geldt ook hen. O Heere, laat de aanbidding van uw naam en de lofzang tot u in stilheid er zijn en bovenal het zoeken om geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid, ook voor het vervolg van de tijd. Gedenk ze, o Heere, in alle opzichten met elkaar. Heere, zo zoeken we u. We bidden of u ons nabij wilt zijn, ook in deze dienst. Als we zullen horen dat u uw beloften vervuld hebt. Dat Abraham en Sarah hun lang verbeide zoon ontvangen hebben. Omdat u een getrouw God bent. We mogen de geestelijke lijnen uit deze geschiedenis trekken, Heere. Geef dat we het ook mogen doen. Onder verwachting van uw goddelijke zegen. En tegelijkertijd, hoewel dat niet het onderwerp van de preek zal zijn, Gedenken we aan degene die bij een thema als dit een extra pijn en zorg in hun hart voelen. Abraham en Sarah, ze hebben heel lang moeten wachten op een kind. En zij hebben het nog ontvangen. En wij, zo kan het dan gedacht worden, wij niet. Almachtige God, u weet van alle noden ook daarin en van de zorgen en van alle dingen die bezig kunnen houden. We hebben daar geen antwoorden op. Maar in het brengen van onze noden bij u, zegt u het toch ook toe. Dat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, onze harten en zinnen bewaren zal. Daarmee zijn niet al onze wensen vervuld, Heer. Maar daarmee betoont u het toch. Dat u afdaalt en dat u van alle noden en zorgen weet. Gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 9e psalm. Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Het eerste, het tweede en het tiende vers van de 9e psalm. U krijgt gelegenheid voor het schenken van uw liefdegaven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de renovatie van de kerk. En straks na de preek is de derde collecte gewoontegetrouw ook voor de kerk. De Heere zegene u. Wij zingen Psalm 9, het eerste, tweede en tiende vers. Thank you. tekst voor de prediking vindt u in Genesis 21, gemeente, in het vervolg van ons luisteren naar de geschiedenissen van Abraham. Genesis 21, het schriftgedeelte dat we lazen, de versen 1 tot en met 7. Ik volsta nu met het voorlezen van het zesde vers. En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Tot zover. Geliefde gemeente, mag ik beginnen met iets persoonlijks te zeggen. Ik herinner me nog heel goed de decembermaand van het jaar 1961. Toen kreeg namelijk de gemeente waar ik toe behoorde en ook het gezin waarin ik ben opgegroeid, en het is u bekend, dat was de gemeente Middelharnis, toen kreeg die gemeente een nieuwe dominee. Het was de onder ons nog wel bekende dominee H.C. van der End. Die hele grote man met dat kleine en tere hart. Als u hem gekend hebt, dan zal dit beeld u aanspreken. Ik was in die decembermaand van 1961 nog maar 10 jaar... En van de intredienst weet ik niet zoveel meer. Maar des te meer van de eerste zondagse dienst op de zondagochtend die daarop volgde. Het was in december, zoals ik zei. Het was advent. En dominee van der End had ook een tekst gekozen die gericht was op de komst van de Heere Jezus Christus. Genomen uit een van de oudtestamentische stoffen waarin hij een voorzegging zag van de komst van de Heere Jezus. Namelijk over de geboorte van Isaac. En nooit vergeet ik meer, hoewel ik nog een kind was, nooit vergeet ik meer het thema van die preek en de punten. Dit was het. Het ging over Isaac, de lachverwekker. En de drie punten waren als volgt: Abrahams lach, Sara's lach en, ja ook dat, Gods lach. Daar keek ik van op. Een preek over het lachen. Het lachen van Abraham en het lachen van Sara en zelfs het lachen van de Heere. En toch, het klopte wel. Gemeente, aan de orde van behandeling is vanmorgen dezelfde stof. En hoewel ik een wat andere indeling en wat andere punten heb, het zal toch vanmorgen ook over dat lachen gaan. Want onze tekst wijst erop. God heeft mij lachen gemaakt, was de belijdenis van Sara. We horen vanmorgen achtereenvolgens dit. Allereerst, de Heere vervult zijn belofte. Ten tweede, Abraham gehoorzaamt de opdracht. En Sara lacht van verwondering. God heeft mij lachen gemaakt. De Heere vervult zijn belofte. Abraham gehoorzaamt de opdracht. En Sara lacht van verwondering. Het is al een jaar geleden dat in de oren van Abraham en Sara de woorden van de Heere geklonken hebben. Omtrent deze tijd van het jaar zult u een zoon hebben. Abraham, Sara zal u een zoon gebaard hebben. Dat waren de woorden van de Heere toen hij Abraham bezocht had met die twee andere mannen. U kent de geschiedenis nog wel. Abraham, die op het heetste van de dag in de deur van zijn tent zat. En bij wie plotseling drie mannen verschenen. Drie mannen die hij naar oosters gebruik een gastmaal aanbood. En het duurde daarna niet lang of deze mannen zaten aan de maaltijd. En toen klonk plotseling het woord uit de mond van één, van wie Abraham na korte tijd toch constateren moest dat hij niet een gewoon mens was, maar dat hij de Heere zelf was. Toen klonk daar de belofte, de vernieuwing van de belofte, dat Abraham nu toch spoedig een zoon zou hebben. Abraham, 99 jaar oud. En Sara, 89 jaar oud. En dan nu nog een zoon. Maar het was de belofte van God. En de Heere spreekt. En hij doet het ook. Hij laat zijn woorden niet ter aarde vallen. O, Abraham had het al menig keer ontvangen, die belofte. Abraham, en het was al 24 jaar geleden toen. Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen. En uw zaad zal ik zegenen. En in uw zaad zullen zelfs alle volkeren van de aarde gezegend worden. Maar het was er nog steeds niet van gekomen. Na 24, na 25 jaar lang. De beloften hadden zich opgestapeld. En de verwondering van Abraham was toegenomen. En toch, het had in het hart van Abraham nog wel eens geklemd. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Zouden ze vruchteloos worden afgewacht? En nu is daar dan toch plotseling de verzekering gekomen bij monden van de Heere zelf. Abraham, binnen een jaar zult u een zoon ontvangen. Abraham, naar menselijke maatstaven is het onmogelijk, maar ik ben God. Het zal gebeuren, want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is bij mij mogelijk, Abraham. Ja, dat is zelfs mijn weg. Je weet het toch wel. Het is toch niet de eerste keer dat je die weg moet gaan, dat je erachter moet komen, dat ik altijd handel door de onmogelijkheden heen, dat ik een weg naar beneden ga. Maar juist wanneer ik met degene die van mij zijn een weg naar beneden ga, Abraham, dan kun je grote dingen verwachten. Waar het bij u vastloopt, Abraham, daar is bij mij een opening. Waar u een dichte muur ontwaart, daar zorg ik voor een poort en daar gaan deuren open en daar komen perspectieven, Abraham. Mijn weg is in de zee, het is waar. En mijn pad in grote wateren. Maar zo volvoer ik mijn raad, want mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En nu is het gebeurd. Want we lezen in onze tekst. En de Heere bezocht Sara. Ja, gelijk als hij gezegd had. En nog een keer. En de Heere deed aan Sara. Gelijk als hij gesproken had. Wat staat er dus eigenlijk, jongens en meisjes? De Heere bezocht Sara. Ze krijgt dus eigenlijk opnieuw bezoek. Dat staat er heel letterlijk. Ze krijgt bezoek. Het is een bezoek in genade. Wanneer we onze Bijbel wat kennen, en wanneer je tientallen jaren onder de prediking zit, gemeente, dan mag ik aannemen dat u uw Bijbel kent en dat u de verschillende Bijbelse woorden, de diepe Bijbelse begrippen, ook enigszins kunt proeven en taxeren. Dat woord bezoeken, zoals het met name in het Oude Testament nog alles klinkt, dat kan twee dingen betekenen. Bezoeken, dat kan ook de klank hebben van bezoeking doen. Dat is bezoeken niet in Gods gunst, maar in zijn toorn. Zo lezen we dat bijvoorbeeld in het tweede gebod, waar de Heere zegt, en het heeft ook vanmorgen alweer geklonken, ik ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Wanneer de Heere ons bezoekt, dan wil dat op zich niet zeggen dat hij ons bezoekt met zijn genadige ontferming, gemeente. Als de Heere ons bezoekt zoals hij ons zou moeten bezoeken, dan zou het op deze wijze zijn. Dat hij ons zou bezoeken naar de mate waarin wij het ons waardig gemaakt hebben. Maar hier is het anders. Hier is het een bezoeken in genade. Ja, de grote Godsnaam staat er ook bij. De Heere bezoekt haar. Het is die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet varen laat wat zijn hand begonnen is. Die God is het. De getrouwe en de waarachtige God. Die God die zorgt voor de dingen die hij gezegd heeft. Hij bezocht Sara. En nu zou ik kunnen vragen, bent u daar wel eens verlegen om een bezoek van God. En dan zo'n bezoek Is het wel eens uw gebed en is het meermalen uw gebed? Is het uw aanhoudend gebed, geliefde Heere, bezoek mij? En dan is het, als u de psalmen kent, dat het dan als het ware, dat de woorden dan meevloeien en dat je een psalmwoord tot de Heere bidt. Heere, bezoek mij met uw heil. Uw heil, Heere, heb ik nodig, want uw heil is het en uw komst is het die mijn heil volmaken kan. En weet u wat nou het wonder is? Als de Heere zo'n bezoek brengt aan een mens, wanneer hij op deze wijze als het ware op de deur van ons levenshuis klopt en binnenkomt, wel, hoe trof hij Sara aan? Gemeente, in haar onvruchtbaarheid. Als de Heere met zijn heil zondaren bezoekt, dan treft hij ze aan in hun onheil. En als hij komt met de zaligheid van de vergeving der zonden, dan treft hij ze aan midden in hun zonden. En als hij komt met het licht van zijn genadige ontferming, dan moet hij het licht banen en dan moet hij de duisternis breken. Want hij treft ons aan in de duisternis van ons zondig bestaan. En daarom is er wel reden toe om dit tot ons gebed te maken, geliefden. Heere, bezoek ons met uw heil. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Wel nu, zo bezoekt de Heere Sara in haar onvruchtbaarheid met zijn genade. En dan staat het er zo nadrukkelijk, gelijk als hij gezegd heeft. Het bezoeken van Sara gebeurt op grond van Gods belofte. De Heere, hij had het beloofd. Hij had gezegd, Sara weet het, ik kom nog een keer. Daar staat er dan toch eigenlijk, denk eraan, ik zal u bezoeken. En hij had het gezegd. En lees onze tekst nu eens, gemeente. Het staat er zelfs drie keer. Drie keer zelfs. Lees maar mee, het eerste vers. De Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En hij deed aan haar gelijk als hij gesproken had. En ook in vers 2 wordt het nog eens vermeld. Op de gezette tijd die God hem gezegd had. Die herhaling onderstreept dat de Heere zijn woord niet ter aarde laat vallen. En dat hij die de dingen zegt, ze ook vervult en ze doet. En dat, gemeente, wanneer er nou in uw leven beloften liggen. Wanneer daar van die kenmerkende dingen uit het woord van God liggen, waar u misschien helemaal geen raad mee weet. Een belofte of een roepstem of een woord dat krachtig op uw ziel is gelegd. Nu zegt de Heer het hier. En hij zegt het in drievoud. En daarmee wil hij zeggen dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. De Heer zegt het. Ik ben een God die het zegt, maar die het ook doet. Nee, dat betekent niet dat u op uw lauweren moet gaan rusten en dat u passief en lijdelijk moet afwachten of het ooit nog eens komt. Maar wat hebben Abraham en Sara geworsteld? De hoofdstukken 12 tot en met 21, gemeente, laten het zien. Door hoogtepunten en door dieptepunten heen. Ze hebben hun ongeloof moeten inleven. En ze hebben op de tijden dat het geschonken werd, ook hun geloof moeten mogen beoefenen. Maar dit wisten ze. De Heere staat voor zijn zaak. En de Heere staat voor zijn werk in. En hij zal doen wat hij zegt. Zijn macht is groot. En zijn trouw zal nooit vergaan. Al wat hij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Ik kom er straks nog wel op terug. Maar nu lezen we het in het tweede vers. En Sara werd bevrucht. Zo lang gewacht. Zo lang verbijt. En nu toch. En ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de gezette tijd die God hem gezet had. Hier loopt het op uit. Op de geboorte van de beloofde Isaac. Nee, dat is niet, gemeente, de weg die Abraham gekozen had. Daar weten we wel van. Abraham, Hij had een zijpad gekozen. Hij dacht, nou dan los ik het wel op. Ja, zelfs nog op advies van Sara. Neem dan mijn dienstmaagd. Neem mijn slavin Hagar maar, Abraham. Dan zul je een zoon hebben. En Abraham had een zoon ontvangen, maar het was niet de zoon van de belofte. Het was de zoon van de dienstbaar. Het was menselijk knoeiwerk gemeend. Hoe kan het in het leven van Gods kinderen ook verknoopt liggen? Het gaan van eigen wegen en het zoeken van eigen gronden en het menen van rust te kunnen ontvangen op eigen bouwsels. Maar de Heere, hij breekt het af. En wat een wonder dan. Is u dat nou wel eens een wonder? Dat de Heere tegen Abraham niet gezegd heeft toen, Abraham, nu je een eigen weg gekozen hebt, nu geldt mijn belofte niet meer, Abraham. En daar had Abraham het naar gemaakt. Dat de Heere zou zeggen, en nu gaat het over. Want je hebt voor wat anders gekozen. Jij hebt het ingeruild. En dat was ook zo. Abraham had het ingeruild. Maar de Heere laat niets wat van hem is inruilen. Want niet alleen zijn macht is groot, maar ook zijn trouw zal ooit en immer bestaan. Al wat hij ooit beloofd heeft, het zal niet vergaan. En nu het gebeurd is, gemeente, nu is er zoveel reden tot verwondering en tot aanbidding. We zien het, maar we doorgronden het niet. Want, en dat moet de conclusie van Abraham en Sara geweest zijn, Gods tijd is de allerbeste tijd. De Heere, hij maakt elk ding schoon. Op zijn tijd. En als ik dat nou zeg, gemeente, dan wil ik er best bij zeggen dat wanneer je daar middenin zit, dat dat echt niet meevalt. Wanneer de weg naar beneden gaat en je haakt en je hunkert en je zoekt en je kermt en je weet niet hoe het moet, en het wordt allemaal afgebroken. En dan zegt een ander tegen je, het is nog een prachtig Lutherlied ook, Gods tijd is de beste tijd. Maar je kunt het niet hebben. Hoewel het wel een waarheid is, maar het moet wel bevonden worden, gemeet. Het moet ervaren worden. Je moet van al je eigen gronden afgebracht worden. Wil dat waarheid en werkelijkheid worden? Gods tijd is de beste tijd. Want ik kies liever mijn eigen tijd. Maar als de Heere dan weer eens zijn woord geeft, dan zeg je, Heere, dat is het waarop mijn ziel verwachting heeft ontvangen. Gemeente, ik zou er graag nog dieper op doorgaan. Ik zou u willen herinneren aan dat diepe woord van Kolbrugge, namelijk dat God zijn heiligen altijd wonderbaar leidt. Kent u dat woord? Of beter, kent u de zaak? God leidt zijn heiligen altijd wonderbaar. Heel anders dan ik het zelf gedacht had. Als ik zelf denk die kant op te moeten, dan zegt de Heere, nee, maar eerst hierheen. Want dat is voor mij de rechte weg. En al jouw wegen, het zijn alleen maar omwegen. En het zijn alleen maar dwaalwegen. Want, zegt de Heere, dit wil ik dat je leert. God is God. Ik ben de Heere. En ik doe wat mij behaagt. En let nou maar op. Het komt goed. Niet langs jouw weg, maar langs mijn weg. Want let er nou eens op, gemeente, wat staat er in onze tekst? Er staat, ter gezet. En dat zou misschien heel mooier vertaald kunnen worden, maar dit staat er letterlijk. Ter gezetter tijd. En dat betekent, het stond er al. Het stond al klaar. Jongens en meisjes, als je jarig wordt, dan heb je zo'n vermoeden, het cadeau is al gekocht. Maar je ziet het nog niet. En je hebt het nog niet. Maar je hebt alles iets overnomen. En ergens in een hoekje. En je gaat niet op zoek, natuurlijk. Dat doe je niet als kinderachtig. Maar het staat al klaar. En straks als je jarig bent, dan krijg je het. Maar het staat er al. Zo was het bij Abraham. En zo is het in het leven van Gods kinderen. Ter gezetter tijd gaat de Heer het geven. De Heer weet het al. Dan en dan
dan zal ik het gaan vervullen. Maar nu staat het al gereed. In mijn raad, en mijn raad staat vast, oprecht en waarheid pal, ter gezetter tijd. Dat moesten Martha en Maria leren toen hun broer Lazarus stierf. En al hun verwachting ging eraan. En dat moest de Canaanese vrouw leren toen ze afgewezen werd en nog een keer afgewezen werd. Maar het is omdat de raad van God openbaar zou komen. En opdat, jawel, en daar komen we nu op. Opdat het geloof zich zou oefenen op die God die ik betrouwbaar ga achten. Die me helemaal door de diepte heen sleurt. Die me door het nulpunt brengt. Maar achter hem aan zal het toch goed zijn. En de Heere, hij maakt zijn zaak waar. En daarom laat ik deze bemoediging u geven. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Zoek hem. Hang hem aan. Want op grond van dit woord van God zeg ik het. Hij zal zeker komen. En nu het volgende. Nu Abraham. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had. Isaac. Daar staat hij. De jonge vader. Van 100 jaar oud. Daar staat hij met zijn kind in zijn armen. Jongens en meisjes, zie je hem staan? Een oude man. Hij staat helemaal gebogen. Een lange baard heeft hij en rimpels in zijn gezicht. En hij staat met een jong, fris, nieuwgeboren kind. Zijn kind, van God ontvangen. Vrucht van de belofte. En Abraham, hij noemt de naam. Weet u wat er eigenlijk staat? Hij roept de naam. Dat is hetzelfde woord. Roepen. Hij roept het uit. Hij roept het uit naar de hemel en hij roept zijn God aan. Hij zegt, ik heb hem, hier is hij. Isaac is zijn naam. Waarom Isaac? Nou, dat had de Heer hem al gezegd. U vindt dit in hoofdstuk 17, vers 19. En God zei tot Abraham, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en ge zult zijn naam Isaac noemen. En Abraham, hij gehoorzaamt. Hij heeft het misschien vreemd gevonden. Wie noemt zijn zoon nou Isaac? Dat was in die tijd een heel ongebruikelijke naam. Weet u wat het betekent? Hij lacht. Hij lacht. Of men lacht. Of ook wel, er wordt gelachen. Isaac. In het Hebreeuws, Yitzhak. Isaac. Wie lacht er dan eigenlijk? Wordt er dan zo gelachen? Ja, er wordt gelachen. Wie is dat? Abraham. Abraham, hij is vol van vreugde en blijdschap. Na 25 jaren lang kun je het begrijpen dat zijn hart volstroomt. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ja, het is een lofzang die in stilheid tot de Heere klimt zeker. Maar het is tegelijkertijd een uitbundige vreugde. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen heffen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren nog. Want toen werd onze mond vervuld met lachen. En onze tong met gejuich. Toen zeiden zelfs de volkeren. De Heer heeft grote dingen in de tent van Abraham en Sara gedaan. En zo is het waar. Abraham, hij lacht. Hij is vol van blijdschap en vreugde. Nee, het is niet de eerste keer dat Abraham lacht. Abraham heeft meer gelachen. Wanneer was dat? Dat vindt u in hoofdstuk 17, vers 17. Abraham lachte toen het woord van de belofte tot hem kwam. En toen lachte Abraham. Wat was dat voor lach? Was dat de lach van het kleingeloof? Was dat de lach dat God verdacht maakte? Was dat die bittere lach? Nee, dat was het niet. Onze kanttekeningaars schrijven terecht. Het was uit verwondering ook toen. En uit blijdschap. Want Abraham, hij stond toen sterk in het geloof. En ten volle vertrouwende dat God wat hij beloofd had ook zou volbrengen. Abraham, hij geloofde het woord van de Heere. En het was hem tot gerechtigheid. Dat de Heere het beloofde. Het was voor hem voldoende, gemeente. En wanneer het geloof gelooft, en zo was het daar bij Abraham, toen was het alsof hij al met het kind in zijn armen stond. Dat eerste lachen van Abraham uit het geloof, dat was niet minder uitbundig en dat was niet minder gegrond op het zekere weten dat God een betrouwbaar God is, dan toen hij een jaar later met het kind, met de vrucht van de belofte in zijn armen stond. Verstaat u dat, kind des Heeren? Dat de belofte van God voor u een even grote zekerheid heeft als de vervulling van de belofte van God. Dan heb ik krediet op God. Dan val ik de Heere toe. Dan versta ik er iets van. Zalig die niet zullen gezien hebben. Nog niet zullen gezien hebben. Maar nochtans zullen geloofd hebben. Enkele weken geleden hebben we erbij stilgestaan aan de hand van de Dordtse leerregels. En ik zal dat leerstellige betoog niet meer herhalen. Maar ik zeg u even de twee woorden die erbij horen. Eerst kende Abraham de zekerheid van het geloof. Het stond gegrond en het was gewis. En daarom lachte Abraham. Maar zijn hart was vol van vreugde. Want God zou het gaan vervullen. En nu hij Isaac in zijn armen heeft, kent hij iets. Ja, ook van de zekerheid van het geloof, maar tegelijkertijd de zekerheid van het gevoel. De Heere heeft grote dingen gedaan. Daarom zijn we verblijd. Isaac, men lacht. Wie lacht er? Abraham. En wie lacht er nog meer, gemeente? Met eerbied gezegd. God. De Heilige God. Denkt u niet dat het de Heere vreugde doet wanneer hij de belofte in het leven van zijn kinderen vervullen gaat? Denkt u niet dat hij iets liever wil dan dat hij zijn volk verheugt? Bijvoorbeeld vanmorgen, namelijk in zijn bedehuis. Denkt u dat dan het goddelijk hart niet vol stroomt van vreugde? Wanneer er op aarde geloof is. Wanneer er op aarde mensen tot hem roepen en hem aanhangen en krediet op hem ontvangen. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, gemeente, maar u hoeft het zich niet voor te stellen. U hoeft het alleen maar te weten. U hoeft het alleen maar te geloven dat God een God van vreugde is en dat het hem genoegen doet. Nee, de Heere is geen mens. En te spreken over de emoties van de Heilige God, nee, laten we het niet te lichtvaardig doen. Maar dit wil ik u vanmorgen zeggen. De Heere is niet alleen een God die de emoties van toorn en van gramschap toont. Maar hij is ook een God van de menigvuldige vreugde en blijdschap. Wat zegt Jesaja? Gelijk een bruidegom vrolijk is over zijn bruid, zo verheugt de Heere zich over zijn volk. Gemeente, wat groot dat God, die heilige God, zich over mij ontfermt. U zegt dat kan niet, maar de Heere zegt het, hij zegt het. Zoals een bruidegom zich over zijn bruid verheugt, zo verheug ik mij over u. En naar wie verlangt de dichter van Psalm 43? De God der blijdschap, mijner verheuging. En dan smelt het samen. De God der blijdschap die zich verheugt. En die God der blijdschap is mijn verheuging. Want die God die zich over mij verheugt, zou ik me dan niet over hem verheugen? Zou ik geen blijdschap hebben in God? Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Zou ik dan niet opspringen van vreugde dat ik zo'n God heb die zo laag neerdaalt en die zijn belofte geeft, maar ze ook vervult? Ja, dan zing ik het. Heere, gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan aan al die anderen die zich tevreden stellen met koren en met most. Isaac. Abraham is gehoorzaam door hem die naam te geven. Maar Abraham is nog op een ander punt gehoorzaam. Hij gaat die kleine jongen, als die 8 dagen oud is, ook besnijden. Abraham besneed zijn zoon Isaac, lezen we in vers 4. Gelijk als God hem geboden had. Abraham, hij doet het. Hij pakt een mes. Nou, gemeente, wij kennen het sacrament van de heilige doop. Daar rek je je hals vooruit om het te zien. En doe het maar, want het is een zichtbaar sacrament. Het mag gezien worden, jongens en meisjes, je mag het zien. Maar dat sacrament, daar keer je je van af. Wanneer dat kleine geslachtsdeel van dat jongetje tevoorschijn gehaald wordt. En het voorste gedeelte er afgesneden wordt. De besnijdenis. Er vloeit bloed. En dat kleine onschuldige kind. Abraham, hij doet het. En hij beleidt daarin iets mee. Dit kind, heren, is een kind van mij. Het is onrein. Want de voorhuid is een teken van onreinheid in het Oude Testament. Dit is een kind van mij, heren. En ik beleid het. Zoals onze kinderen gedoopt moeten worden en daarin wordt aangewezen de onreinheid van hun ziel. Zo moesten de Joodse kinderen besneden worden. O God, ik heb een onrein kind ter wereld gebracht. En daarom, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat. En als u de ongerechtigheid van dit jonge kind gadeslaat. Het heeft het van mij geërfd. O God, we kunnen samen, we kunnen als gezin, we kunnen als gemeente niet bestaan. Maar nu zegt de besnijdenis ook dit. Het volgende uit diezelfde psalm. Maar bij u is vergeving. Want er vloeit bloed. En dat is het bloed dat heen wijst naar dat andere bloed. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat van alle zonden reinigt. Hij heeft zich ook gesteld onder de wet. Hij heeft zich ook laten besnijden. Ook toen hij 8 dagen oud was, heeft hij zijn bloed gestort. En later, in nog veel groter mate, in zijn diepe aangrijpende lijden aan het kruis. Toen hij van zijn vader verlaten werd. Isaac is de besnijdenis geheel willoos ondergaan. Maar de Heer Jezus, hij heeft zich beschikbaar gesteld. En hij heeft gezegd, zie, ik wil het doen, Heere. Ik kom om uw wet te volbrengen. Want uw wet en uw wil is in mijn binnenste gegrift. Ik draag uw wet. En ik moet er vanmorgen kort over zijn, gemeente, maar de dingen zijn u wel bekend. De Heere zegt het. En het is ook de boodschap van de besnijdenis van Isaac. De Heere zegt het, als ik het bloed zal zien, dan zal ik aan u voorbij gaan. Dat bloed, het bloed van mijn lieve zoon. Ik heb in mijn zonen welbehagen gehad en ik heb in het bloed van mijn zonen welbehagen gehad. En daarom, geliefde gemeente, u zult dat bloed van Christus toch niet voorbij gaan. U zult het toch niet onrein achten. Want wie het bloed van Christus onrein acht, de zwaarste straf zal hem of haar geworden. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft. Vanmorgen wordt u dat bloed gepreekt. Het bloed van de besnijdenis, het bloed van Christus Jezus, dat van alle zonden reinigt. En als we het vanmorgen over de belofte hebben en over de vervulling van de belofte, geliefde gemeente, in de prediking van Gods beloften druppelt het bloed van Christus op u. Opdat u het aan zou grijpen. Opdat u de waarde ervan zou kennen. En tot die God zou vluchten die om Christus wil. En terwille van het bloed van Christus genadig en ontfermend is en van alle zonden van alle onreinheid verlost. Ten slotte, de versen 6 en 7. Sara. Nu neemt ook Sara het woord. Ja, ze gaat zelfs zingen. Het is een lied, vol van vreugde ook. Abraham, hij lacht om deze Isaac, de lachverwekker. En we hebben het gezien en we zeggen het gedempt en met eerbied. De heilige God, hij heeft genoegen in wat daar gebeurd is. God, hij lacht. En Sarah, ze voegt zich daarin. Ook zij lacht, want wat horen wij uit de mond van Sarah? God heeft mij een lachen gemaakt. Sarah, zij bezingt de trouw van God samen met Abraham. Wat hebben ze gestaan daar bij de wieg van de kleine Isaac? En wat hebben ze tegen elkaar gezegd? Het is niet door ons, Abraham, want wij waren onvruchtbaar en we waren verstorven. Maar het is bij God vandaan. God vervult zijn belofte. En zo zingt Sarah haar lied. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. Het is het eerste lied in de Bijbel uit de mond van een vrouw. Zij opent de rij. En er komen er nog heel wat zingende vrouwen. Omdat God zijn belofte vervult. En daarin de vrouwen niet voorbij gaat. Deborah, de richteres, vanwege de grote macht die de Heere aan zijn volk getoond heeft. Hanna, die evenzeer een zoon uit de hand van God ontving. Elisabeth, die Johannes kreeg. En ook, jawel, en van haar is Sarah de moeder en de type, de voorafbeelding, ook Maria. De moeder des Heren, mijn ziel maakt groot de Heren, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Maar dan valt ons opnieuw het verschil op, tussen Maria en Sarah. En ik wil het aan de hand van deze twee vrouwengemeenten nog een keer zeggen. Verschil tussen deze twee liederen, tussen dit lachen. Maria, zij jubelde al bij het horen van de belofte. Daar had ze genoeg aan. Wat had ze gezegd toen de engel tot haar kwam? Mij geschiede naar uw woord, zie, de dienstmaagd des Heren. Ze had genoeg aan het woord dat haar gepredikt werd. Ze stond, jawel. Ze stond in de zekerheid van het geloof. Nee, niet dat ze daarmee zelf zo hoog en zo groot was. Maar laag, die in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt. Maar die mij heeft opgezocht in mijn nederigheid. Maar in haar kleinheid, in haar geringheid, in haar beven voor die engel. Nochtans, ze valt de Heere toe. En ze acht de Heere betrouwbaar. Mijn ziel maakt groot de Heere. En daarom lacht ze, deze Maria. En Sarah, ja, we weten het wel. Hoe anders was het geweest bij Sarah? Sarah had een jaar geleden ook gelachen. De Heer had het gezegd. Abraham, Sarah, uw vrouw, ze heeft gelachen. En toen was de lach van Sarah, en u herinnert het zich misschien nog wel, want we hebben ernaar geluisterd. Die lach van Sarah was een bittere lach geweest. Het was een lach geweest, geliefden, terwijl de tranen over haar wangen gingen, want ze hoorde het wel. En ze wilde het zo graag. En haar hart ging eruit, maar het was volkomen toegemuurd. En toen lachte ze. Ze vond het dwaas. Want ze zag er niets van. En dat was haar tot een aanstoot. En tot een ergernis. Dat lachen van Sarah, dat was bitter. En tegelijkertijd, geliefden, het was een schreeuw tot God. O God, help mij. Misschien kent u het wel. Misschien zegt u wel, ja, daar weet ik van. Hoe zal ik er ooit uitkomen? De Heere heeft haar eruit geholpen. Want nu lacht ze opnieuw. Maar nu is het de lach van het geloof. De Heere heeft mij lachen gemaakt. Hij heeft mij reden tot vreugde gegeven. Die mij genade bewezen heeft. Wijl God na ramp en leed mij grote dingen deed. Nu is zijn macht en nu is zijn trouw gebleken. Ja, zegt u, maar zo kan ik het ook. Als je het kind in je handen hebt, ja, dan kun je wel lachen. Maar weet u, Sarah heeft nog een keer gelachen. Dat lezen we niet in Genesis. En toch weten we het. Voordat Sarah de vervulling van de belofte ontvangen had, ook toen. We hebben het gelezen, gemeente, in Hebreeën 11. Hebreeën 11, het 11e vers. Door het geloof heeft Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard. Overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd heeft. Voordat ze ontving, geloofde ze de Heere. Ze was de Heere toegevallen. Ze had hem getrouw geacht, toen ze er nog niets van gezien had. Het was haar tot schuld geworden, dat bitter droeve lachen. En ze heeft het geleerd, dat God grote wonderen doet. En wanneer een mens zo ver komen kan, gemeente, dat levert profijt op. Dat levert heel wat op. Want dan, terwijl ik nog niks in mijn handen heb, terwijl ik in de duisternis rondtast misschien, dan gaat toch de duisternis wijken. En dan wordt het, wanneer het licht van Gods belofte door zijn geest aangesloten in mijn hart, dan wordt het licht in mijn leven. Dan gaat het ongeloof wijken. En dan gaat het klein geloof wijken. En dan geeft de Heer het geloof op zijn woord. En weet u wat de vrucht daarvan is? Vrede in je ziel. Dan kan de Heere geen kwaad meer doen. Maar dan ben ik hem toegevallen. Hoe het misschien ook mocht tegenlopen, dan ga ik op zijn goedheid hopen. En dan zeg ik, Heere, het ga zo het wil. Mijn ziel, stel u gerust. Zwijg Goden stil. God, hij zal aan mij denken. Het geeft vreugde. En het geeft een diepe vrede. Want God heeft mij lachen gemaakt. En tenslotte, vers 9, vers 7. Het geeft grote verwondering. Nu gaat Sarah stamelen in verwondering. Voort zeiden ze, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezocht. Ik heb een zoon gebaard in mijn verwondering. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Verwondering en aanbidding. En dan heeft de Heere zijn mens, waar hij hem of haar hebben wil. In de verwondering, in de diepte voor Gods aangezicht, in de aanbidding. Geliefde gemeente, en nu zien we op, van Isaac naar die ander. Naar die grote zoon van Abraham, wiens naam de enige is onder de hemel, door welke we moeten zalig worden. Hij is de grote, en vergeef me het, hij is de grote lachverwekker. Hij is degene die in de droefheid en in de duisternis van mijn bestaan mij opzoekt en mij reden tot vreugde geeft. In zijn komst uit de hemel naar de aarde, in zijn nederdaling, in droefheid en aanvechting, in alle duisternis, waar hij geklaagd heeft, waar hij in de droefheid en de angsten der hel zijn vader heeft aangeroepen. In die weg geeft hij vreugde. Hebt u het al geleerd? Stemt u in met Sara, geliefden, want ze zegt nog iets. U hebt het misschien al gemerkt, ze zegt nog iets. Al die het hoort, zal met mij lachen. De lach van Sara, geliefden, ze werkt aanstekelijk op allen die deze verborgenheid leren kennen. Al die het hoort. En wie zegt nou vanmorgen dat het niet tot hem komt? Dat het niet tot haar komt? Al die het hoort zal met mij lachen. En dan zeg ik u, wie oren heeft, die horen wat ook vanmorgen de geest tot de gemeente zegt. Al wie het hoort zal met Sara lachen, zal iets ontvangen van de vreugde in God en die vrede die alle verstand te boven gaat. En het is alleen door die grote zoon van Abraham, Christus Jezus. Al wie het hoort zal met mij lachen. En dan zeg ik het. En dan zing ik het. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest zal blij. Mijn Heere, mijn zaligmaker noemen. Amen. We zingen het de lofzang van Maria, de versen 1 en 2. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Grote dingen doet u, Heere. Machtige dingen. Nu is zijn macht gebleken. Dat mocht Maria belijden. En Abraham en Sarah, ze wisten er ook wat van. Maar u bent dezelfde, Heere. U bent onveranderd gebleven. Dit is uw wijze van werken. In een weg van afbraak. Om zo u te openbaren. Als een God die erop aanwerkt dat alle roem voor u zou zijn. Alle roem in ons is uitgesloten. Het zijn onverdiende zaligheden die ik van mijn God en van mijn Christus heb genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Leer het ons, Heere. Leer het ons ook meer en meer om dit te beoefenen. Dan zal het meevallen. Dan bent u een God, Heere, die uw kinderen ook niet laat omkomen. Ook niet in dure tijd en in hongersnood en in moeite en in zorgen. Dan bent u een verrassend God. Leer het ons, Heere, ook van wanneer we van deze dingen nog niets weten. Wanneer we er buiten staan. Wanneer we misschien allerlei optelsommen maken. Openbaar uzelf als de genadige ontfermer. Die tot lachen brengt en van uw gunst doet roemen. Om Jezus wil. Amen. Het derde vers van de lofzang van Maria is onze slotzang. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.